Goedemiddag gemeente, hier en thuis. Hartelijk welkom in deze dienst van wijkgemeente 7. Onze voorganger is dominee Hak uit Groot-Ammers. Er zijn tijdens deze dienst voor de prediking twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, ten behoeve van Stichting Hulp Vervolgde Christenen, HVC. De tweede collecte is bestemd voor Missie Dort. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Denkt u ook aan de zendingsbus en de wijkas bij de uitgang. Onze voorzang is uit Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkste tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 25, vers 2 en vers 7. Psalm 25, vers 2 en vers 7.
Thank you.
Gemeente, ook vanavond mogen we, vanmiddag mogen we in hartelijke verbondenheid met de kerk van alle tijden het geloof belijden met de 12 artikelen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Daarna zingen we Psalm 119, vers 67 en 83. Psalm 119, vers 67 en 83. Nadat we samen het geloof hebben beleden. En het gaat vanavond, gemeente, over volhouden in tijden van beproeving. En nu mogen we in alle vrijheid het geloof belijden. Er staan geen mensen met geweren klaar. Geen IS-strijders met een mes op onze keel. Wat kost het je nu eigenlijk om het geloof te belijden en wat kan het je kosten? Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, maar honderden miljoenen christenen kost het alles om dit geloof te belijden. En in die verbondenheid, samen met hen, belijden we: ook ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Het is zijn enige geboren Zoon en Hij is onze Heer. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, is Hij gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden? Getrouwe Heer en barmhartige God en Vader in de hemel. Als uw gemeente mogen we zo ook op deze zondag samenkomen. Samen bij u en daar ontmoeten we ook elkaar. Ja, Heren, dat is zo wonderlijk dat u ons tot u roept. Dat u ons aanspoort, uitnodigt, ja, beveelt zelfs om te komen tot u, de levende. Alleen al het feit dat we mochten komen is een teken van genade, verkiezende liefde. Heren, er is geen enkel onderscheid tussen ons en het winkelend publiek en degene die met allerlei vertier, sport en spel en entertainment de zondag, middag en avond doorbrengen. Het is genade als het anders is. En genade als we meegenomen zijn om te horen wat u door uw geest tot uw gemeente zegt. Je samen op de plaatsen zijn waar u wonderlijk werkt, zomaar in de stilte. Waar we het niet zoeken in kabaal, in dat wat bij mensen indruk maakt, maar het zoeken bij u. Door de kracht van uw geest die in de stilte werkt. En dan gaan de wissels om. Op een wonderlijke manier, krachtig en tegelijk liefelijk. Het is niet meer te houden als uw geest in ons leven komt. Dan gaan we van u houden of we willen of niet. Dan gaan we door de knieën. Ook al hebben we nog zo vaak gezegd, ik zal dat nooit doen. Vanmiddag mogen we u beleiden als de soevereine, de almachtige, de El Shaddai. Die door niets of niemand gehinderd wordt. Die wat uw liefde wil bewerken, ontzegt u uw vermogen niet. En daarom mogen we met goed vertrouwen preken. En met goed vertrouwen ons te luisteren zetten. Omdat we weten met wie we te doen hebben. Heren, wij worstelen vaak met onszelf, met dingen die we niet kunnen overwinnen. Dingen waar we tegenaan lopen. Soms worstelen we zelfs met elkaar. Maar u worstelt niet, u overwint alleen maar. Als u uw vinger uitstrekt, liggen we te kermen aan uw voeten. Is er opeens niemand meer de schuldig dan alleen wij zelf. Heren, vanmiddag mogen we leren iets van de christelijke volharding. Geloof wat het volhoudt in het uur van de beproeving. Mogen leren van uw volk wat in ballingschap was. En ook daar wist u het vast te houden. Weg van de tempel. Weg van al die sociale controle. Een wereld waarin ze uit hun dak konden gaan. Die jongens. Maar ze wilden het niet. Het was genade. Heere, geef ons diezelfde genade. Als het niet van boven komt, zal het niet volharden. Daarom hebben wij diezelfde genade nodig, Heere, als een geschenk van u. We mogen elkaar ook zo bemoedigen vanmiddag. Dat wat uw hand begint, dat u het ook afmaakt. U bent geen verliezer. Wat u eenmaal begonnen hebt, bent u al begonnen vanaf de eeuwigheid en zult u het tot in eeuwigheid afmaken. Wat een heerlijke bemoediging, Heer. Geef dan dat we ook dat mogen ervaren. Dat ons hoofdje misschien al is die weer gaan zakken. Dat we onszelf naar de schoenen kijken, weer omhoog mag. Opzien naar u, de levende, bemoedigd. Weer straks naar huis mogen gaan. Met het oog op u. En zo mogen volharden. Door uw kracht. Heren, we bidden zo voor elkaar hier. En degenen die niet konden komen thuis. We bidden voor al uw gemeentes. We mogen deel zijn van een miljardenmenigte. Die explosief groeit. U hebt haast, Heren, om uw kerk binnen te halen. Dat betekent dat u komt. Bijna, nog even. We zien uw voetstappen naderen in het Midden-Oosten. Alles in gereedheid wordt gebracht. In het wereldgebeuren. En we bidden met de wereldwijde kerk, Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom spoedig. Kom met uw rijk van vrede en gerechtigheid, zoals de profeet ons belooft. En geef vrede op aarde. Geef dat vanuit Jeruzalem, die vrede de wereld over mag gaan en de volken de oorlog af zullen leren. Heren, wat zien we er naar uit dat u uw belofte vervult. We bidden in bijzonder ook voor onze vervolgde broeders en zusters. We noemden al, honderden miljoenen worden zwaar vervolgd vanwege de belijdenis dat Jezus de Christus is. Hij is Heer. Heren, geef hen uw genade om standvastig te kunnen zijn. We bidden voor uw kerk in het Midden-Oosten, in Afrika. Ze lijden onder Boko Haram. In Nigeria, waar ze afgeslacht worden. Ze meer dan 5000 christenen het afgelopen jaar vermoord zijn alleen in Nigeria. We bidden voor uw kerk in Azië als de vervolging weer opgevoerd wordt. Als de vervolging weer toeneemt in China. We bidden voor uw kerk in Noord-Korea. Waar ze het allermeest vervolgd worden van alle landen. O God, zonder uw genade kan niemand staande blijven. Wilt u hun lijden verlichten en geven dat ze het geloof niet zullen verloochenen, trouw zullen zijn, koste wat het kost. Heren, wilt u ook hun vervolgers bekeren. We bidden zo ook voor ons land, ons onstuimige land, in grote verwarring. De samenleving in de politiek. Heere God, we hebben de antwoorden niet. We hebben u, de leidsman, die ons gezegd hebt te bidden voor onze overheid, voor onze regering en we bidden voor hen. Zodat we een stil en gerust leven mogen leiden. We bidden voor wijsheid, voor inzicht, voor moed om besluiten te nemen naar uw woord. Voor het goede, voor ons land. Heere, we bidden zo ook voor iedereen die in moeite en verdriet ook hier vanavond is of thuis. Het kunnen de knopen in onze maag zijn. Een zorg. Een conflict. Misschien wel dat we overhoop liggen met u en uw weg. Dat we het gewoon niet snappen. O God, geef dat we toch zullen buigen. Omdat u uw zoon gegeven heeft. Hij is het antwoord op al onze duizenden vragen. En u hebt ons nooit gezegd dat u al onze vragen zult beantwoorden. U hebt ons uw zoon beloofd en gegeven. Zodat we rustig zullen zijn. Stil worden en genoeg hebben aan hem. En u belooft ons zo met hem alle dingen te geven die we nodig hebben. Heere, geef ons dan een hart om te spreken, een hart om te horen en alle die taken hebben in deze dienst, alle gaven en genade van uw Heilige Geest. Zonder u kunnen we echt niets. Maar in u zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Dat vragen we om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen uit de Bijbel lezen. We doen dat in het boek Daniël. We lezen vers 1 tot en met vers 25. Daniël 3, vers 1 tot en met 25. Dan luidt het woord van onze Heere. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was en breedte 6 el en hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten, de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, natie en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op datzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn, fluit, citer, luid, lier en allerlei muziekinstrumenten, viel op datzelfde tijdstip alle volken, natie en talen neer en baden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeese mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: o koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden midden in de brandende vuuroven zouden geworpen worden. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, zult u op datzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen de koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren, het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit het leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden en hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, broeken, mutsen en andere kleren en ze wierpen hen in het midden van het brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden in de midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: hebben wij niet drie mannen gebonden, midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: jazeker, o koning. En hij antwoordde en zei: zie, ik zie 4 mannen in het midden van het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van de zoon van de goden. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Als inleiding op de verkondiging gaan we samen zingen. Psalm 35, vers 1 en vers 9. Twist met mijn twist des hemel, Heer. En het negende vers. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen. Psalm 35, vers 1 en vers 9. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gelooft u wel? Nee, ik bedoel niet het geloof van dat je het geloof, dat je het wel gelooft. Maar gelooft u in de Heer Jezus zoals de Bijbel dat geloof noemt? Nou, zegt iemand, kan het een beetje helder. Nou, vanmiddag gaan we ontdekken met elkaar wat geloof is, wat het volhoudt. Geloof wat het vuur aan kan. Kijk, je kan zeggen, natuurlijk, ik ben hervormd en ik heb belijdenis gedaan. Hoe kun je ons nu vragen om of dat we geloven? Natuurlijk geloof. Oh ja. Ik zal beginnen met een voorbeeld, kinderen. Een voorbeeld van een kerk in China. Als jongere ben ik geraakt door de vervolgde christenen in China toen ik daar was. Ik ben er een paar keer geweest om bijbels te smokkelen. En ik ben bijzonder geraakt door de Chinese kerk die leidt, die toen al leed en steeds meer gaat lijden. Was ook een kerk zoals u, samengekomen, geen vuiltje aan de lucht. De dienst was bezig en toen werd de dienst opeens ruw verstoord. De uitgangen werden geblokkeerd, er stond politie. En niet zomaar politie, met geweren en al. Ze verstoorden ruw de dienst. En ze maakten iedereen duidelijk wat er moest gebeuren. Er werd een Bijbel gepakt. Die werd op de drempel van de kerkdeur gelegd. En iedere gelovige die naar buiten ging, moest verplicht op de Bijbel spugen. Als teken van vervloeking, van walging. En je zou verwachten dat niemand het deed. Zeker niet van de Chinese kerk. De straf was, als je niet op de Bijbel spuugde, ben je op dat moment doodgeschoten. De agent stond met zijn geweer klaar. Wat zou je doen? Gelooft u? En één voor één gingen de kerkleden naar buiten en ze spogen op de Bijbel. Tussen al die kerkleden liep een klein meisje. Ze wist dat het haar beurt was. En die hele Bijbel was al vergeven van de spuug van al die kerkleden die daarmee eigenlijk het geloof verloochenden. Maar dat kind kwam bij die Bijbel en ze kon het niet. Ze knielde neer. Ze pakte die volgespogen Bijbel en met haar kleine armpje veegde ze al die spuug eraf. En ze kuste de Bijbel. En ze werd doodgeschoten. Een illustratie vanavond, een verhaal wat me nog altijd diep raakt. Als ik het vertel, wat zal ik doen? Je kan een grote mond hebben, maar dat moet er maar even op aankomen. Je kan zeggen dat je gelooft en dat het je alles mag kosten, totdat het je alles gaat kosten. Dat kind is natuurlijk in heerlijkheid opgenomen. Wat zal er door die andere kerkleden zijn gegaan? Waarom waren we zo zwak? Kan het nou? Ik heb zo gezongen. Ik zal uw naam belijden voor de volken, maar waarom ben ik dan soms zo bang? Ken je het? Dan neem je je voor om Christus te belijden op je werk of zo. En er kijkt maar één collega je een beetje beroerd aan en je kruipt zo weer terug in je schulp. Je hebt het hart in je lijf niet. Nee, dat is niet iets wat ook ons als voorgangers voorbij gaat. Even een heel persoonlijk voorbeeld. Een paar jaar geleden waren we met een evangelisatieactie. Toen woonde ik nog in Linden op de markt. Met winkelcentrum. En ik sta zondag aan zondag op de preekstoel en op internet en noem maar op. Dat is het probleem niet. Maar ik was gewoon bang om anderen een Bijbel uit te delen. Op de een of andere manier durfde ik het gewoon niet. Ik schaam me er nog voor, maar het was wel zo. En onze dochter, voor mij was ze 1 jaar of 7, die had gevraagd, pap, mag ik mee? Ja, oké, tuurlijk. En ze kwam daar aan en ze zegt, geef mij maar een mand met Bijbels en materiaal. En ze loopt naar de ingang van de supermarkt en binnen no time was je hele mand leeg. Met een vrolijke lach deelde ze iedereen die Bijbels uit. Wilt u ook een Bijbel? En ik dacht, dat kind, dat doet dat gewoon en ik sta te stuntelen. Ik ben bang. Wat is dat toch? Komt het toch dat we soms zo hoog op de toppen zijn en soms zo bang zijn om het geloof te belijden? Nou, vanavond is het goed dat je hier bent. We gaan elkaar niet een heel ellendig verhaal aan de hoek in praten. We zijn hier om bemoedigd te worden. Om toegerust te worden voor het uur van de waarheid. Aan de hand ook van deze geschiedenis die we gelezen hebben, maar ik wil ook wat andere dingen met u delen om de essentie van het christelijk geloof, dat het weer helemaal helder is in je hart. Dat het vuur brandend is. Want dat is het probleem. Het walmt zo vaak. Het hangt er een beetje bij. En misschien hebt u het niet in de gaten gehad, maar in al die psalmen die we gezongen hebben, zit een geheimpje van dat geloof wat het volhoudt in het uur van de beproeving. We hebben gezongen van verborgen omgang. Van een liefdesvuur wat niet te blussen is naar God en zijn woord. Van iets waar je gewoon ook met goed verzoen niet meer kan verloochenen omdat je in vuur en vlam ervan staat. We hebben elkaar allemaal toegezongen. En daarvoor gaan we met elkaar een stapje dieper vanavond. In de leer bij 3 Joodse jongens. Ja, als je het van tevoren zou vragen, zou je denken, nou, als er die, ja, dat gaat natuurlijk niet werken daar in Babel. Hun Joodse naam is al afgepakt, die verwees naar God. Hun identiteit is geroofd, ze zijn ondergedompeld, echte Babyloniërs geworden. Nebukadnezar heeft er alles aan gedaan om ze echte wereldburgers te maken die op het uur van de waarheid voor hem zouden kiezen. Hij heeft ze alles gegeven. Maar er was iets waar hij geen regie over had. En de ouderen onder ons kennen die term nog wel. Er was iets in het leven van de tere vrezen des Heren. Het geheim van het geloof verborgen in het hart. En het mooie is, ze hadden dat geoefend, hoe dat je dat in praktijk brengt in een heidense omgeving, met kleine dingen. Daniel begint niet met de vurige oven, het begint met eten. Eten en drinken, trouw zijn in het kleine, wil je trouw kunnen zijn in het groot. Als je niet trouw bent in het kleine, zul je het ook nooit zijn in het groot. Als je niet bereid bent een kleine prijs te betalen, zul je het ook nooit doen in het groot. Ik heb het er volgens mij vorige keer ook wel over gehad, hè? Toen we het over Daniel hadden. Misschien is dat wel een hele mooie lijn in dat boek Daniel. Beginnen bij eten en drinken. Als je een getuigenis wil geven wie God voor jou is. Gewoon even je hoofd buigen voordat je begint te eten is een groot getuigenis. Ik weet hoe eng het soms is. Als je midden in een bouwkeet zit, midden in een kantoor waar allerlei praat over de tafel gaat, waar het schaamrood van je kaken op je kaken komt. Om daar dan Christus te belijden. En ik weet wel, al zijn al die ogen op je gericht, heel veel fatsoenlijks komt er niet van een gebed, maar het is een belijdenis. Gewoon dat je even je kopje buigt, even contact maakt. Even misschien een klein schietgebedje voor je collega's. Even Christus belijden. Of is die prijs te hoog? Heb je het er niet voor over? Ik heb heel wat christenen gezien die het niet deden. En ook op andere fronten eigenlijk zich terugtrokken. En dan maar misschien, ja, dan ga je natuurlijk maar bij een christelijk bedrijf werken. Dat is dan wel heel veilig. Maar als christenen moeten we er weer aan wennen dat wij gek zijn in de ogen van deze wereld. We zijn jarenlang, hebben we bij de goede burgerlijkheid gehoord. En op een gegeven moment kon je ons bewonderen in Katharijnenconvent. En nu zijn we de grote discriminatiegroep. En daar krijgen we nogal wat mee te maken. We moeten bereid zijn de prijs te gaan betalen van het getuigenis van Christus. En dan moet je je op voorbereiden in tijden dat het nog kan. Zodat je in het uur van de beproeving bereid bent. En daarom is het goed dat je er vanavond bent. Wat ook heel mooi is bij deze drie vrienden, is dat ze niet alleen staan. Ze zoeken elkaar op. En ze zijn samen. Zul je altijd andere medechristenen zoeken, ook op je werk of op school waar je bent, en dan niet gaan discussiëren over allerlei randverschijnselen of meningsverschillen, maar zoek samen elkaar te bekrachtigen, te bemoedigen. En gelijk al vanaf het begin, jongeren, als je stage gaat lopen, ergens komt, maak gelijk duidelijk wie je bent, waar je voor staat. En het is wel even eng, maar ik zou je de andere kant vertellen, het dwingt enorm veel respect af als je ergens voor staat, als je je geloof belijdt. Ze lachen je misschien wel uit, maar daarmee lachen ze misschien hun eigen angst ook wel weg. In deze wereld is het veel makkelijker om met de meute mee te gaan. En het dwingt juist heel veel respect af als je als jong iemand belijdt dat je niet voor jezelf leeft. Dat je keuzes maakt, dat je grenzen hebt. En dat je voor de rest een betrouwbare collega zult zijn, want dat hoort er wel even bij. Als dat niet in orde is, als jouw belijdenis niet klopt met jouw daden, ja, dan heb je gewoon niks. Dat is gewoon een vloek. En helaas staan christelijke werknemers en christelijke bedrijven zo wel berucht in deze wereld. Dat is een grote zonde. Moeten we ons van bekeren. Terug naar de essentie van de dienst. Hoe krijg je nou geloof dat het volhoudt in het uur van de beproeving? Het eerste wat ik u wil leren vanavond, en u hebt dat al honderden keren gehoord van uw eigen voorganger, is dat dat nooit iets is wat van onder vandaan komt. Het geloof wat we belijden is een godentransformerende genade die je leven van bovenaf in vuur en vlam zet. Het is de wedergeboorte. Het is nooit een prestatie van onze kant of iets wat wij vast moeten houden. Hoe kom je tot geloof als je je laat vallen in eeuwige armen? Als je het doet met wat God gedaan heeft en niet wat jij doet. Kern van het geloof is niet dat jij gelooft, maar dat je je vertrouwen stelt op wat Christus heeft gedaan. En op dat moment word je met eeuwige armen omvangen. Je wordt vastgehouden. Wat is nu geloven? Martin Lloyd-Jones heeft dat zo prachtig verwoord en ik wil het u dat toch even meegeven. Wie gelooft, kijkt niet langer naar zichzelf en verwacht het ook niet langer van zichzelf. Wie gelooft, kijkt niet hoe hij eerst was. Wie gelooft, kijkt niet hoe hij nu is. Hij kijkt niet naar wat hij hoopte te zijn. Hij kijkt alleen naar de Heer Jezus en wat hij volbracht heeft aan het kruis. Dat is de enige hoop waar hij op vertrouwt. Dat is geloven. Gelooft u, gemeente. Dit is de essentie van het geloof. Wat Jezus heeft gedaan. En dat is genoeg. Tim Keller zou zeggen, daar word je een ander mens van. En de Bijbel noemt dat wedergeboorte. Dan hoef je niks meer te presteren, maar leef je van de prestatie die Christus heeft volbracht. Nou, om nou vast te staan in dat geloof gaan we lessen leren uit de geschiedenis rondom het beeld van Nebukadnezar. Jongeren, Nebukadnezar is een koning van Babel en hij is uiterst religieus. Daar zullen we ook weer aan moeten wennen. We dachten dat deze wereld seculier was, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ze hebben het christelijk geloof afgezworen en dat wordt nu ingevuld door allerlei Oosterse religies. En mensen doen dat heel publiek. Opeens doet, ook in de media, Jan en Alleman aan yoga. Aan publiek, ook in allerlei entertainmentprogramma's, schamen ze zich niet voor hun godsdienst. Het is namelijk de nieuwe godsdienst. En de koning Nebukadnezar is ook heel religieus. Hij laat een beeld maken van 27 meter hoog. Ik als techneuter denk dan altijd, nou, hoe blijft dat allemaal goed staan en zo. Het is een heel rank beeld. Het is maar 3 meter breed. En hij wil op een extreme manier iets duidelijk maken. Alles in dit hoofdstuk is extreem. Zelfs het taalgebruik is extreem. U hebt ook die herhalingen heel de tijd wel gehoord. Er zit iets soort dwangmatigs in. Het komt allemaal op scherp te staan. De hoogte van het beeld, daar moet iedereen van doordrongen zijn en het is gemaakt van goud. En koning Nebukadnezar heeft al zijn oversten van alle gewesten en alle volken die hij overwonnen heeft laten komen om de inwijding van dit beeld mee te maken en hen onderdompelen in de staatsreligie, namelijk de verering van Nebukadnezar. Dat moeten ze allemaal doen en die nieuwe religie zal eenheid brengen in zijn rijk. Dat zit er hierachter. Iedereen die dit beeld ziet of erover nadenkt, denkt waarom zo'n krankzinnig hoog beeld? Heel veel kerktorens zijn zelfs nog niet zo hoog. Hoe komt hij erbij om zo'n gek beeld te maken? Nou, dan moet je eigenlijk één hoofdstukje teruglezen. Die droom van de koning, weet je wel. Ik lees u even voor, in hoofdstuk 2. U, o koning, kijk toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans was uitzonderlijk, stond voor u. De aanblik was schrikwekkend. En in die droom wilde God Nebukadnezar iets extreem duidelijk maken. Allereerst dat alleen maar het hoofd van goud is, namelijk dat zijn rijk eindig is. Nebukadnezar, hoe hoog je je ook verheft, je bent tijdelijk en je zult overwonnen worden door een ander volk. En wat het beeld zeker duidelijk wil maken is, daar hebben we het over gehad, de steen komt eraan. Jezus Christus komt met zijn rijk, wat alle andere rijken verpulvert. Je zou denken dat Nebukadnezar iets heeft geleerd van die droom. Maar dat is de vraag. We lezen nog even wat er van al die koninkrijken overblijft. Lezen we in vers 44 van het vorige hoofdstuk. Het is wel een heel mooi getuigenis van het koninkrijk van Christus. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Hij zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Wat God dus duidelijk maakt aan Nebukadnezar is, het koninkrijk van God komt eraan, zorg dat je er klaar voor bent. Hou er rekening mee. Jezus Christus komt spoedig. Houden wij er ook nog rekening mee? Dat Jezus er aankomt? Of zijn we zo druk, zo hectisch, zo met onszelf bezig? Hoor je zijn voetstappen echt niet in het ritselen van het wereldgebeuren waarin alles begint te wankelen? Zie je hem niet aan het volk Israël en het antisemitisme wat weer oplaait aan alle kanten? De extremen die steeds extremer worden. Hij komt eraan. Gelooft u dat? Nee, ik heb het niet over wat je gewoon even eruit babbelt. Maar waaruit blijkt uit uw leven dat u dit gelooft? Welke keuzes maak je en welke ook niet? Want zijn koninkrijk is een koninkrijk van gerechtigheid. Kijk eens even goed naar het beeld wat koning Nebukadnezar had gemaakt. In de droom had hij gezien het beeld van goud en daarna de borst van zilver en zo. Hij maakt een extreem hoog beeld, helemaal van goud. En daarmee tart hij natuurlijk de God die hem de droom heeft gegeven. Alsof hij wil zeggen, ik geloof er geen snars van dat mijn rijk eindig is. En dat zal ik aan alle oversten duidelijk maken. Hij gelooft Gods profetie niet. Hij laat door dit beeld zien dat hij vertrouwt dat zijn rijk altijd blijft bestaan. Het is wel heel apart hè, wat er gebeurt. Hij kreeg van God die droom en hij misbruikt die droom tegen God. Is dat ook niet precies wat wij doen met alle goede gaven van God? Dank u wel, God. En ondertussen gebruiken we het tegen God. Kijk eens bijvoorbeeld naar de gaven van het menselijk verstand. We zijn naar zijn beeld gemaakt. We kunnen denken, dingen ontwikkelen. En tot welke hoogte is de mens gestegen? En nu de vraag. Heeft al die kennis ons dichter bij God gebracht aan zijn voeten? Of verheft de mens zich met zijn grote kop tegen God? Laat je dus niet misleiden door de wetenschap die zelfs allerlei religieuze dingen gaat zeggen. En de evolutietheorie is daar een voorbeeld van. Een geloof wat omgedoopt is tot wetenschap. Tegen God. Want als je de evolutietheorie niet hebt, dan moet je hem als schepper erkennen en dan moet je voor hem buigen. Maar dat willen we niet. Koste wat het kost is, houden we het vast. Tegen God. Is het vaak niet zo dat hoe meer mensen weten, hoe minder ze van God willen weten? De apostel Paulus spreekt hier uitgebreid over in Romeinen 1. Al het denken van de mensen is op niets uitgelopen. Ze beweren wijs te zijn en zijn dwazen. De majesteit van de onvergankelijke God hebben ze verruild voor de afbeelding van de gestalte van een vergankelijk mens. Van gevogelde, viervoetige en kruipende dieren. Dat moeten we even goed weten. Ook vanavond dat heel onze maatschappij eigenlijk super religieus is. Ze hebben het eerst gezocht nadat er afscheid genomen werd van het christenloop in een soort humanisme, in een soort mensdenken. Wij zijn het. Maar dat blijkt toch niet helemaal te voldoen. En nu zie je in allerlei boekhandel de vakken esoterie steeds groter worden. De hele Oosterse godsdienst wordt westers omgedoopt en aanbeden. Het is opeens in om aan yoga te doen. Zelfs bij een van de grote banken in Nederland beginnen ze de vergadering niet zoals ooit met een stukje uit de Bijbel te lezen, maar met een yoga-sessie. En doe je er niet aan mee, kun je vertrekken. Een van de meest bekende banken van Nederland in het hoofdkantoor, dat gebeurt op dit moment. En vergis je niet, dit is nog maar het begin. De mens voelt dat eigenlijk bij zichzelf er te weinig te vinden is. De mens is uiterst religieus en als ze God niet eren, zullen ze altijd de afgoden gaan eren. Terug naar het beeld. Alle inwoners, alle bestuurders van Babel zijn uitgenodigd om het beeld te huldigen. Ze moeten erbij zijn tijdens het huldigingsfeest. Nou ja, een feest. Er is eigenlijk weinig gezelligs aan. Er zijn wel heel wat muziekinstrumenten, maar die oven, moet je even voorstellen. die verschrikkelijke oven in het vuur worp. Iedereen moet verplicht buigen voor het beeld van Nebukadnezar en zo niet. Want een tirannie, hè? Staatsreligie. Het lijkt wel een beetje op Noord-Korea, hè? Dat als die leider komt, Jing Yun, en je bent niet enthousiast genoeg, dan ga je gewoon naar het gevangenkamp. Staatsreligie. De Bijbel leert ons, ik kom daar zo wel op terug, dat richting de eindtijd er weer een soort staatsreligie komt. Een wereldwijde wel te verstaan. Daar staan ze dan, de drie mannen. Waarschijnlijk vanwege hun enorm hoge positie vlak bij de koning. Het is buigen of branden. Wat zou jij doen? Nee, het is niet opeens dat ze opeens moeten kiezen. Ze zijn bestuurders van het gewest Babel. Dat betekent dat zij al heel lang weten dat dit eraan komt. En ze zich hierop hebben kunnen voorbereiden. Wat zou je doen? Nou, zegt een van de jongeren, dat is helemaal niet ingewikkeld hoor, dominee Haak. Ik bedoel, het maakt God toch niet uit hoe of wat. Jij kan gewoon met de rest meebuigen en dan bid je het Onze Vader. Nou, geen centje pijn is opgelost. Je doet gewoon alsof. En ondertussen bid je. En ja. Maar je voelt wel aan dat dat ook tegelijkertijd een verloochening is. Deze mannen die houden zoveel van de Here dat ze van tussenoplossingen niet willen weten. En ook in heel hun taal, je merkt, dit is voorbereid. Hier is goed over nagedacht. Ze hebben een besluit genomen dat de eer van hun God staat boven alles. Boven hun positie, boven hun leven. Dat is wat de Bijbel geloven noemt. De eer van God. Nee, het gaat hier niet meer over een discussie over eten. Over rein en onrein en hoe je omgaat met gewijd eet. Daar gaven ze nog enige ruimte. Toen mochten de oversten beslissen wat ze wel en niet moesten doen. Daar is hier ook een stuk wijsheid. Choose your fight, zeggen we wel eens. Hè? Kies je gevecht. Je moet niet overal een gevecht overvoeren, maar als het gaat over de eer van God, dan wijken we geen millimeter. Hier geldt wat Jezus zegt: ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mens, die zal verloochend worden voor de engelen van God. Zo heftig is dat dus. Belijden of verloochenen. De vrienden buigen niet. En daarmee blijven ze staan voor de Allerhoogst. Dat is toch indrukwekkend, hè? Van die jonge gasten. Geen sociale controle. Wat God kan doen, hè? Ik wil dat ook even zeggen tegen ouders die zich zorgen maken over hun kinderen die dan op kamers gaan en die moet loslaten. Hoe minder je regie hebt, hoe meer je gaat bidden, toch? We hebben ze niet in onze handen. Hè? Je geeft ze van alles mee, maar je kan hun geen nieuw hart geven. Je kan niet zorgen dat ze de zonde niet lief hebben en God trouw zijn. Dat komt van boven. Maar je bidt je knieën toch stuk of niet? Je roept toch de Almachtig aan voor je kinderen. Zeg, oh God, hou ze vast. Kom van bovenaf. Dan zijn ze bedorven. Dan hebben ze misschien alle zonden in hun omgeving, maar ze willen het niet meer. Gebeurt, hè? Tja. Grijp je vast aan de Almachtige, ouders. Hij heeft een belofte gedaan bij de doop. Dat hij ook de God van je kind wil zijn. En dan heb jij ze niet in de smies. De Almachtige ziet ze wel. Zijn arm is een stuk langer dan die van jou. Maar hij kan het zo in één twist omdraaien. Dan liggen ze daar midden in die stad te bidden. Zoeken ze zijn aangezicht, belijden ze zijn naam. En leven ze nog dichter bij de Heere dan jij. Ze gaan je voor. Het is diep indrukwekkend. Hier deze vrienden die zijn zo diep overtuigd van God, van zijn macht, zijn soevereiniteit. Dat ze voor deze koning niet meer terugdeinzen. Ze hebben hem trouw gediend. Ze waren de beste leiders. Maar hier, als deze koning hun God gaat tarten, eigenlijk tarten ze hier de koning. Het wordt een soort duel. Kijk maar, vers 14. Ze hebben niet gebogen, ze worden verraden. En dan staat er Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert? En het gouden beeld dat ik op heb gericht niet aanbidt. De conclusie is deze. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Zie je dat dit een tarten van de Almachtige is? Heel dit beeld. De koning wil hen nog een kans geven. Wanneer we goed luisteren naar zijn woorden, blijkt dat de droom op de achtergrond meespeelt. Hij accepteert niet dat de God van de hemel en aarde de wereldgeschiedenis in handen heeft. Die wil hij zelf hebben. En dan komen deze jongens openbaar. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hier geen antwoord op te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen en zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. Het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Wow. Dit is toch diep indrukwekkend. Wat een getuigenis. Ze krijgen een tweede kans en ze zeggen die hoeven we niet. In het uur van de waarheid zijn ze bereid te sterven voor het geloof. Ze belijden heel duidelijk dat God de Almachtige is. En ze belijden hij is de soevereine. Hij hoeft ons hier niet uit te verlossen. Kan het wel? Maar wat hij ook doet, wij zullen hem niet verloochenen. Kijk, dat is wat de Bijbel geloof noemt. Gemeente, laten we maar eerlijk zeggen dat we diep jaloers zijn op deze mannen. Wat zou jij doen? Nou, wat ik zou doen, dit niet. Maar wat de Almachtige in ons, hele zwakke mensen, kan doen, is dit wel. Zo moet je dat zien. Als je dat geheim even wil doorgronden, moet je vanavond thuis even de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 doorlezen. Diepe bemoediging over de volharding van de heiligen door Gods trouw en eeuwige genade. Dat is het geheim. De koning die wordt uitzinnig van woede en eigenlijk wordt hij een beetje een klein kind. Hij die zich zo groot verhief blijkt een heel klein mensje te zijn die zijn eigen mensen opoffert voor zijn eigen tirannie. Die oven, waarschijnlijk is dit de oven waarmee het goud gesmolten is om het beeld te maken, moet krankzinnig heet gestookt worden. En deze mannen moeten in vol ornaat, hè, met hun mutsen en jassen en zo, helemaal in hun ambtsgewaden gebonden erin gegooid worden. Ja, zegt iemand, maar ik moet er niet aan denken, nee, ik ook niet. Toch heeft de Heer Jezus ons wel voorbereid op vervolging. Op lijden. Ik lees u even Matthäus 10 voor, vers 16, waar hij zegt, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Nou, dat is, met de wolven in Nederland weten we allemaal ongeveer wat dat voor schapen betekent. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duif. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan de raadsvergadering in hun synagogen. Zullen zij u geestelen? U zult voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij. Tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn. Hé, dat is een mooie. Niet bezorgd zijn. wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken wordt. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van de Vader. Wow. Wacht even. Vergeten wij dat niet heel vaak? Als je zo aan het tobben bent en je weg aan het zoeken bent in het leven. En hoe houd ik het vol? En al die verleidingen. Ik red het niet. Nee, jij redt dat ook helemaal niet. Maar wat is nou het goddelijk geheim dat de almachtige, de soevereine, de eeuwige God door genade in je woont? En die laat je niet in de steek. Daardoor kon dat meisje buigen. En die Bijbelkus was goddelijke genade. Het hele geloofsleven hangt voor geen millimeter af van wat jij vast kan houden. Waar jij allemaal te bedden brengt, want dat is niet zoveel. Helemaal niks. Het is goddelijke kracht die door jou heen werkt en je bemoedigt en je woorden geeft. Waarvan je denkt, waar komt het vandaan? Dat kwam van boven. Hoe heb ik het kunnen zeggen? Dat kwam van boven. Want jij was bang. Maar God in jou niet. Zul je dat niet vergeten? Als je het moeilijk hebt tussen collega's en zo en je bang bent om te bidden voor je het eet, dan kun je toch zeggen, papa help. En je buigt je kopje en al kun je niks uitkramen. Weet je van de stress niet te bidden. En ik weet hoe dat voelt hoor. Is dat toch een belijdenis en iedereen ziet daar zit een christen. En ze komen erop terug. Ze houden je in de smiezen. En je krijgt moment om te getuigen van wie je God is. En dan krijg je weer woorden. Dat is heel bijzonder. Het gaat er dus over, is jouw leven verbonden met de Almachtige, met de eeuwige God. En die komt vanavond naar je toe, zomaar in alle eenvoud. En hij zegt tegen alle verkondigers, ga nu die hele wereld in en bied iedereen vergeving van zonde aan door het geloof in mijn naam. Lucas 24, vers 26, vers 46. Ik mag u dus zo gewoon, zoals je een baby aangeboden krijgt van wil je die ook even vasthouden, mag ik je de Heer Jezus aanbieden. Ja, maar zeg je, ik? Ja, jij. Hij kwam voor tuig, voor zondaren, voor de wereld. Nou, is een van die klassificaties voor jou. Tuig, zondaren, de wereld, het is allemaal hetzelfde. Hij kwam voor jou. Hij ging voor jou aan een kruis. Hij wilde voor jou vernietigd worden. Zodat op het moment dat jij hem ontvangt, zegt Johannes, word je kind van God. Word je opnieuw geboren. En dat is wat de Bijbel geloven noemt. En denk je nou echt dat jouw leven hetzelfde blijft voor en na? Dat jij die, nou ja, die hypocriet blijft die je was? Nee, natuurlijk niet. Als de almachtige God in je armen gelegd wordt, die je mag om omhelzen, komt de Heilige Geest in je wonen. En die begint met een schoonmaakactie. Dat zul je weten. En dan gaat alles in je leven omvormen. Zodat je sprekend op de Heer Jezus gaat lijken. En hoe heeft de Heer Jezus in dat uur van de beproeving? Heeft het ons, ja, heeft het voor ons gedaan. En heeft het ons voorgedaan. Ja, hij was ook bang. Hij deinsde ook terug. Vader, als het mogelijk is. Maar al biddend gaf hij zich over. Maar niet wat ik wil. Dat is dus geheim. Ja, God, ik ben bang. Mij lukt het niet. Maar u kan het wel in mij. En hier ben ik. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn tot uw eer. Nog een paar laatste les. Mijn tijd is alweer voorbij. Gemeente, wees trouw in het klein. Gewoon ook in deze wereld. Wees betrouwbaar. En als voorbeeld mogen we wel onze christenpolitici nemen. Ik vind het diep indrukwekkend. Gewone mens. Maar op de een of andere manier dwingen ze zoveel respect af. Door betrouwbaar te zijn. En daardoor wordt er ook geluisterd als ze dingen delen uit het woord van God. Dan mogen we, die mogen we wel in onze gebeden dragen. Maar neem ze ook als voorbeeld. Gewone mensen zijn. Gewoon je best doen. Doe je ding. Wees betrouwbaar. Wees er voor de ander als die in nood is. Dus als je collega in scheiding ligt, ga jij naar hem toe. Kan ik wat voor je doen. Als iemand in probleem is, zorg dat je de meest fijne collega bent. Dan komt er ook ruimte om iets te delen waarom je dingen doet. Wees dus trouw en betrouwbaar in het kleine, in financiën. En wees bereid ontslag te krijgen omdat je christen bent. En promotie niet te krijgen omdat je christen bent. Gebeurt, heden ten dag, omdat je niet inclusief denkt bijvoorbeeld. Moeten we ons op voorbereiden. Het mag ons wat kosten omdat het God alles kost. Raak niet gelijk in paniek. Dit is het normale christelijke leven. Onze voorouders werden de brandstapels opgezet. Voor Christus, laten wij alsjeblieft niet laf zijn, maar moedig. En bereid je erop voor. Christus is het waard om hem te belijden. Tot slot, Openbaring 13 leert ons dat de wereld extreem religieus gaat worden. Dat het weer zal gaan over een beeld. Over wel of niet buig. En Openbaring 13 bereidt ons voor dat het zo extreem zal zijn dat iedereen die niet buigt, gedood zal worden. Net als deze jongens. Dat wordt aan een gemeente allereerst verkondigd in Rome. Nero komt eraan. De alle machten van de wereld maken zich op tot een vernietiging. En de christenen wordt bemoedigd. Er is er één die alles in handen heeft. Die niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Er is er één die je klaar staat om je op te vangen ook. Ook als wij ons leven zullen moeten geven. En wie weet hoe snel dat kan zijn. Ik zei u net in mijn gebed al dat in Nigeria het afgelopen jaar al meer dan 5000 christenen zijn vermoord. Alleen maar omdat ze christen zijn. Een tijdje geleden hadden we Manga bij ons in de gemeente in getuige. Hij had een jaap in zijn nek van hier tot hier. En zijn vader was voor zijn ogen afgeslacht omdat hij christen was. En hij had ook dood moeten zijn. Maar hij is godzijdank weer hersteld van zijn extreem grote wond. En hij confronteerde ons als gemeente. Wees bereid. En hij zei ons, was zo bemoedigend. Hij zegt, ik was helemaal niet zo'n hele extreem goede christen, maar op het moment dat het me gevraagd werd en ik moest kiezen, ging het in mijn hart, ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heere verkondigen. Dus dat was zo'n plaatje voor ons ook als gemeente, dat als het nodig is, geeft de Heere bijzondere genade om moedig te zijn. Dus wat er ook zal komen, gemeente, wees trouw. Doe dat kleine meisje na, die zo'n enorm getuigenis gaf door niet te doen wat de grote meute deed. Wees niet verschrikt als grote delen van de kerk afvallig zullen worden. De Bijbel bereidt ons daarop voor, omdat ze de prijs niet willen betalen. Wees u trouw voor hem die voor u trouw is geweest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 37, vers 9 en vers 16. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleid. En vers 16. De wet zijn gods is in zijn hart geschreven, waardoor zijn gang van glibberen wordt bevrijd. Psalm 37, vers 9 en 16. samen danken. Grote getrouwe Heer, onze Vader in de hemel. U bent de bron van de trouw en van de volharding. En zo mogen we elkaar toevertrouwen aan u, Heer. Die van uiterst zwakke, bange, kwetsbare mensen moedige strijders maakt in uw koninkrijk. Die staande blijven dwars door het vuur heen. En u weet, hemelse Vader, wat uw kerk nodig heeft voor vandaag en morgen en de nabije toekomst. De kerk is van u, Heer. En als u haar niet bekrachtigt, als u haar niet sterk maakt van binnenuit, zal ze nooit die storm kunnen doorstaan. Maar u belooft dat u erbij bent. Dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat u elke dag erbij zult zijn, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld, hebt u Heer Jezus ons beloofd. En dat de Heilige Geest nimmer meer van ons zal wijken. O God van alle genade, we mogen met elkaar ons toevertrouwen aan u, de drie enige. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent. En niet los zal laten wat uw hand begonnen bent. En die het goede werk wat u in ons begint, zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Heere, werk zo krachtig door in uw gemeente. Sterk het geloof wat u hebt gewerkt en geef nieuw geloof. Zomaar in de stilte. Als de wissels omgaan, het gevecht voorbij is en we op de knieën gaan voor u. Geef dat voor ons en onze kinderen, kleinkinderen, misschien wel achterkleinkinderen. Ze zijn bereikbaar voor de almachtige en soevereine God. Ook al lijkt het alsof deze wereld te sterk is voor het christelijk geloof. Ook al lijkt het alsof alle entertainment uw gemeente overspoelt, zodat er niks meer van overblijft. U bent de El Shaddai. U zal het niet laten gebeuren, Heer. Schenk nieuw leven, schenk nieuw vuur, schenk nieuwe genade. Schenk nieuwe dienaren van uw woord. En zegen iedereen die zich ook daarop voorbereidt. Tegen de predikanten van deze gemeente, van de Heer, meneer Mulder en hun gezinnen. Heer, zonder u kunnen ze helemaal niets. Maar in u en met u zijn ze meer dan overwinnaars. Door hem, die ons heeft lief gehad. Heer, ga met ons mee als we naar huis gaan. Geef dat we bemoedigd, bekrachtigd en aangevuurd, gevuld met u, deze wereld weer in mogen gaan. We hebben een goede boodschap. Van een ruimhartige God voor een verloren wereld. Help ons ook morgen om vrijmoedig te getuigen van de hoop die in ons is. Om goede collega's te zijn. Betrouwbaar, mensen waar je op aan kan. Die er voor je zijn als je het moeilijk hebt. Laat ons zo met daden en woorden ambassadeurs van u zijn, Heere. En alsjeblieft, Heere Jezus, kom spoedig. Met uw rijk van vrede, met uw genade. We bidden ook vanavond voor uw volk Israël. U bent de koning van de Joden. Ze zijn de geliefde onder vaderen wil. En u zult terugkeren naar uw volk. Hou ze vast, geef een bekering en help ons om ook in die, ja, op dat front te kiezen. Om te kiezen voor de Jood, omdat onze koning een Jood was en u de God van de Joden bent. Heren, zo leggen we elkaar in uw handen. Wees goed voor ons, draag ons, dank voor alles wat u ons gegeven hebt. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen Psalm 89, vers 7 en vers 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschrijfwoord. Ze zullen in uw naam zich al den dag verblijd. En het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En zullen we dat zo weer mogelijk staande zingen. 89, 7 en 8. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.